Goedemiddag gemeente, ouderen, jongeren, gasten, luisteraars via de kerkradio. Van hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor dominee P.L.D. Visser uit Veenendaal. De schriftlezing is uit 1 Petrus 2, de versen 1 tot 10. Mededelingen namens de kerkraad. Nog een herinnering voor de catechisatieavond 8 maart. Dan is er... De thema is dan samen gezond online. We zijn continu online. Internet is als een schil rondom de aarde die ons continu bezighoudt. Dit voelen we als de smartphone trilt en je daarvoor als alles aan de kant legt om even te kijken. Samen met Steven Middelkoop van Jona Foundation kijken we donderdag 8 maart in de spiegel van ons internetgedrag. De mooie kans en de uitdaging, dingen die om keuze vragen, samen investeren we in een gezond online en offline leven, lifestyle. De jongeren van 12 tot en met 15 jaar worden verwacht om 7 uur. En de jongeren van 16 jaar en ouderen om 8:15 in de grote zaal naast de keuken. We hopen jullie allemaal te zien. Er zijn 3 collectes, 2 voor de slotzang. De eerste is voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kas. De uitgangscollecte is het bouwfonds. We zingen nu het scholenpsalm, psalm 50, vers 1. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
We geloven en we beleiden dat onze hulp in de naam is van de Vader die zondaren verkiest, van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God. Amen. Gemeente en alle die met ons samenkwamen, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we samen gaan zingen uit Psalm 145 vers 5. Psalm 145 vers 5. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Psalm 145 vers 5. Laten we nu met mond en hart het geloof belijden door middel van het apostolicum, de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen wij Psalm 64 vers 9 en 10. Een profetie die juist in onze eeuw in vervulling is gegaan. Dan zullen alle mensen vrezen, het werk verheffen van de Heer, zijn lof verbreiden. En ook het tiende naast het negende vers van Psalm 64... Een psalm die al over Pinksteren heen zingt over alle volkeren waaruit mensen getrokken worden die God eren. Psalm 64 vers 9 en 10 zingen we na de 12 artikelen na het apostolicum. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald is in de hel, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten we een zegen vragen die vooral hierin bestaat dat God ons hart opent voor zijn woord. God, wiens naam wij belijden, wij voegen ons in dat koor van al die volkeren, Joden en Grieken en dan ook Nederlanders, die uw naam hebben gehoord en antwoord geven op uw aanspraak, de aanspraak van uw woord en uw naam belijden. Heere, leer ons dat te doen met mond en hart, met hart en mond. Leer ons dat te doen in het gewone leven van elke dag. Dat naast de zondag zich soms zo heel los daarvan voltrekt. Bewaar ons ervoor dat we mensen worden van gespletenheid. Van de zondag en de maandag. Van het geestelijke en het natuurlijke. Van het gewone en van het leven van genade. Leer ons te leven onder die ene koepel van uw heilzame genade. Leer ons zo het leven in te gaan en door te gaan. En op uw tijd eenmaal ook uit te gaan. Wij danken u, Heere, dat u in dat leven van ons dat zich uitstrekt van geboorte tot ontslapen, dat u van die markeringspalen opricht. Elke week is er weer zo'n mijlpaal, zo'n zondag, die de tijd heiligt, die maakt dat we worden stilgezet, dat we niet meer als slaven hoeven te ploeteren, maar een vrij volk mogen zijn, zoals eenmaal Israël uit Egypte bevrijd. Heere, geef dan dat we die vrijheid ook echt leren kennen in de verkondiging van uw woord. En dat is hard nodig. Want er zijn zoveel stemmen die klinken. Er zijn zoveel woorden die klinken om ons heen, in ons. Stemmen die ons ook zomaar op dwaalsporen kunnen brengen. En daarom bidden we enige herder, Heer Jezus Christus, leid ons achter u aan. Leid ons in uw spoor. Heere, wij hebben het nodig dat u met uw geest in ons werkt. Dat ons hart open gaat voor uw woord, voor de dingen van u. Voor het onderwijs ook uit de catechismus dat zo graag een leessleutel wil zijn bij uw woord. Een samenvatting wil geven van die grote machtige lijnen in uw woord. Geef dat we dat in ons mogen opnemen. Geef dat niets ons hinderen zal. En geef die concentratie die voortkomt ten diepste alleen uit wedergeboorte. Waardoor we geconcentreerd zijn op de dingen van u. Zoals een pasgeboren kind op moeder aangelegd is. Naar haar kijkt. Om zo te kijken tot u, de levende God. Die zo machtig gesproken hebt. Dat u als een moeder bent. Die misschien nog wel eens haar kind zal verlaten. Maar u dan zeker niet. Wilt u zo op ons neerblikken, trouwe God, Vader in Christus, en wilt u genezing brengen voor onze kwalen van lichaam en ziel, en ons heiligen door uw Zoon, in de vergeving van onze schulden bidden wij het. Amen. We gaan de Bijbel lezen, gemeente, met het oog op het onderwijs uit de Heidelbergse catechismus. Gaan we lezen 1 Petrus 2, vers 1 tot en met 10. 1 Petrus 2, vers 1 tot en met 10. En in aansluiting daarop gaan we zingen Psalm 132. 132, vers 1, 6 en 7. Ik heb geprobeerd om psalmen te kiezen die aansluiten bij dat ambt van alle gelovigen. Als je christen bent geworden, ben je ook profeet en priester en koning op een heel bepaalde manier. En deze psalmen gaan er ook over, over het koningschap van David, psalm 132. En daarvan zingen wij vers 8, psalm 132, we zingen daarvan vers 1, 6 en 7, waar het gaat over de ambten onder Israël. 132, vers 1, 6 en 7, zingen we na de schriftlezing uit 1 Petrus 2. We beginnen bij vers 1. Daar spreekt het woord van God als volgt. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. en kom naar hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift: zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. En wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u dan die gelooft, is hij kostbaar. Maar voor de ongehoorzame geldt: de steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden. En een steen des aanstoots en een struikelblok. Voor hen namelijk die zich aan het woord stoten, door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Zalig wie dit hoort, horen en geloven en doen. Gemeente, aan de beurt van behandeling is het tweede gedeelte uit zondag 12 van de belijdenis van de reformatie. Althans één van die belijdenissen, de Heidelbergse catechismus. En zoals u zich, hoop ik, nog kunt herinneren, hebben we de vorige keer gesproken over vraag en antwoord 31, over Christus de gezalfde. En in het tweede deel van zondag 12 gaat het over de christen. Dus eerst over Christus, vorige week nu de christen. En het is goed om te bedenken dat in de catechismus hier de 12 artikelen van het geloof, het apostolicum, wordt uitgewerkt, behandeld. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige Schepper. En nu zijn we toe aan dat gedeelte van die belijdenis waarin we de Heer Jezus Christus belijden. Laten we samen onze belijdenis lezen bij vraag en antwoord 32 in zondag 12. Waarom wordt gij een christen genoemd? Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben en daardoor deel heb aan zijn zalving, opdat ik zijn naam belijd, mijzelf als een levend dankoffer aan hem geef, met een vrij en goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivelstrijd, en hierna in eeuwigheid met hem over alle schepselen zal heersen. Allerlei gedeelten uit de schrift herinneren ons aan deze belijdenis, en ik wil het vooral funderen vanmiddag, deze belijdenis, op 1 Petrus 2... daarvan vers 5 en dan vers 9. Ik lees u die beide versen. 1 Petrus 2 vers 5. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. En ik lees ook vers 9. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Tot zover. Straks na de verkondiging gaan we opnieuw zingen uit Psalm 132. We hebben gezongen over David en zijn zonen, zijn zoon, die op de troon van David zitten. Nu gaan we verder zingen over hoe God zijn ambtsdragers geeft in het leven van Israël. 132 vers 8, vers 10 en tenslotte vers 12. 132 vers 8, 10 en 12 zingen we na de verkondiging. Gemeente van Gods verbond, zoals we hier bij elkaar zitten, worden wij christenen genoemd. Ik denk, jongeren, jongens en meisjes, als je straks de kerk uitloopt, dat in de huizen die ik zo zie, door de ramen van de kerk, dat er best wel eens mensen zouden kunnen staan voor het raam, of zitten voor het raam, en dat ze zeggen, kijk, de kerk gaat uit. Dat is de Pnielkerk. Dat is een christelijke kerk. En de mensen die er komen, die heten christenen. Misschien zijn het mensen die zelf helemaal geen christen zijn. Maar ze weten wel, wij wonen tegenover een christelijke kerk. En daar komen christenen samen om te bidden. Om de Bijbel te lezen. Enzovoorts. Zoals we hier zitten en staan, zijn we christenen. Zo worden we genoemd. Maar wat is dat eigenlijk, een christen? Wat is eigenlijk een christelijke kerk? Bij de voorbereiding op deze preek las ik het volgende beeld. Er zijn nogal wat mensen die christenen heten, die denken aan de kerk als over een trein. Je bent op weg in de trein Er zijn verschillende coupés, heel wat treinstellen, want we hebben heel wat kerken. Maar goed, we volgen het spoor van het woord en we hopen aan te komen in die nieuwe herschepping van God. En in de trein, daar zitten mensen die zich christen noemen. En we weten wel, voordat we met die trein aankomen in de herschepping, zal wel naar ons paspoort gekeken worden of wij werkelijk in Christus zijn en hem behoren. Maar toch, we zitten in die trein. En zoals je in de trein hebt, de een zit op zijn mobiele telefoon te kijken, de ander zit wat te dommelen, de volgende kijkt wat uit het raam, weer een ander leest een boek en weer anderen zitten met elkaar te praten. En ondertussen rijdt de trein naar zijn bestemming. De machinist zit in de voorste wagon, bestuurt de trein. De conducteurs komen langs, de stewards komen langs met drinken, koffie en thee. Af en toe komt er ook de spoorwegpolitie langs, die zorgt dat alles op rolletjes loopt en aan het spoor werkt op zijn tijd. Werken de mensen die van ProRail zijn. Dat is de kerk. Wij zitten in de kerk en we hebben personeel. Diakenen, ouderlingen, dominees. Die zorgen dat alles op rolletjes loopt. We hebben hoogleraren in Apeldoorn. We hebben mensen die zorgen dat wij verzorgd worden. En zo gaan we op weg naar onze bestemming. Al dat niet dommelend, al dat niet klagend over de dienstregeling of het personeel juist heel erg waarderend. Is dat nou een kerk? Nee, zegt de catechismus. Dat is het dus niet. Een kerk is niet een trein waarin je comfortabel vervoerd wordt, je alles maar over je heen laat komen en waar je hoogstens de mensen hebt die een of ander bijzonder ambt dienen, in de kerkraad zitten of hoe dan ook, kerkelijk werker zijn. En dan, ja, zit je je tijd maar uit en dood je de tijd maar wat onderweg. Nee, een christen, de christelijke kerk, daarin zijn christenen en christenen zijn mensen die ingeschakeld zijn. Die dienstbaar zijn. Die allemaal een taak hebben. En misschien kun je de kerk beter vergelijken met een zeiljacht, waar het alle hens aan dek is. Zeker, er zijn mensen die de koers uitzetten, maar er zijn ook mensen die zeilen hijsen. Zoals dat vroeger ging, met heel veel matrozen, zeilen hijsen, het dek schrobben, onderdeks zorgen voor eten en drinken en wat al niet meer. Meer een team, zullen we maar zeggen, dan een hoeveelheid dommelende passagiers in de trein. Daar gaat het over, in dit stukje van de belijdenis. Een christen, ja, wat betekent dat eigenlijk? Er wordt ook gevraagd, waarom word jij een christen genoemd? En misschien schrik je daar wel een beetje van op. Misschien zeg je, ja, maar ik weet eigenlijk niet of ik wel een christen ben. Ik weet eigenlijk niet zo goed of ik ook wel verder wil met de kerk. Dat kan best zijn, maar zoals de meesten van ons hier zitten, zijn we gedoopt. Niet allemaal misschien, maar de meeste van ons. En als we straks de kerk uitgaan, dan zeggen de mensen, kijk, dat is een christelijke kerk, daar komen mensen uit. Die zijn er geweest om te bidden, om de Bijbel te lezen. Je wordt ervoor gehouden. En als nou morgen op je werk, of in de collegebank, of waar je dan ook bent, de buren misschien, die als mensen je aanspreken en vragen, waarom word je nou een christen genoemd? Wat zou je dan zeggen? Nou, daar gaat het over vanmiddag. Wat het betekent om christen te heten. Dat schrijf ik boven de preek. Wat het betekent om christen te heten. Twee hoofdgedachten. We horen dat het dan gaat om delen in Christus zalving en dienen in Christus dienst. Delen in Christus zalving en dienen in Christus dienst. Christenen, waar komt die naam eigenlijk vandaan? Nou, dat is een naam gegeven door de buitenwacht. Door mensen van buiten de kerk. In de stad Antiochië is het gebeurd. Dat is een stad die lag in wat we nu Turkije noemen, centraal in het zuiden, niet zo ver bij Syrië vandaan. Daar noemden de bewoners van Antiochië de christenen in de stad christenen, want ze hadden het over Christus. Dat is eigenlijk bijzonder, dat is eigenlijk prachtig. Ze hadden het kennelijk over Christus. Daar was het hen om te doen. Daar draaide hun leven om. Daar draaide hun eredienst om. Daar waren ze mee bezig. Dat is bijzonder. Dus er waren niet allerlei bijzaken die centraal stonden daar in Antiochië. Niet allerlei dingen die in de gereformeerde gezinte een heet hangijzer vormen. Welke kleding heb je aan? Hoe draag je je haar? Wat voor vertaling lees je? Best belangrijke dingen, maar daar ging het niet om in die Antiochië. Het ging om dat ene, dat ze Christus centraal hadden. En omdat de christenen daar in Antiochië het daarover hadden, kregen ze die naam. Christenen. Hoe zouden de mensen in Veenendaal ons eigenlijk noemen? Ik weet het niet. Misschien vertellen ze u dat wel eens. Misschien valt het ook wel eens een beetje tegen hoe mensen je noemen. Toen ik in Defensie werkte, kreeg ik dat nog wel eens voor de voeten geworpen. Christenen. Nou, er waren allerlei aanmerkingen en opmerkingen over te maken. Soms terecht en soms niet terecht. Maar laten we dat in ieder geval meenemen. Hoe leven wij? Wat staat centraal? Wat zouden mensen ons noemen? Hoe zouden ze ons noemen? Kunnen ze ons met recht christenen noemen? Of is dat eigenlijk een naam die niet bij ons past? Dan klopt er iets niet. In ieder geval, in Antiochië werden de mensen van het boek, de mensen van de weg, zoals die eerst heten, christenen genoemd. En van daaruit komt de catechismus te spreken over de band aan Christus. Er staat: waarom wordt u een christen genoemd? Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben en daardoor deel heb aan zijn zalving. Nou, dat zalven, dat heeft er natuurlijk mee te maken. Dat is de betekenis van het woord Christus. Messias in het Oude Testament, Christus in het Nieuwe Testament, dat betekent hetzelfde. Namelijk gezalfde. Gezalfd met olie. Ik heb daar vorige week over gesproken. Gezalfd met olie om daarmee aangewezen te worden als ambtsdrager. Zo is Christus gezalfd door de Heilige Geest bij zijn doop. Heel bijzonder. En in de Bijbel lezen we dat doordat Christus gezalfd is, ook de christenen gezalfd zijn. U leest dat in 1 Johannes 2. U kunt dat thuis nalezen. 1 Johannes 2 vers 20. Daar schrijft Johannes: u hebt de zalving van de Heilige ontvangen. Dus de zalving, daarmee wordt bedoeld de Heilige Geest. Dus Christus is gezalfd met de Geest. En een christen is ook gezalfd met de Geest. Bijzonder is dat. De christen mag op een bepaalde manier gaan lijken op de Christus. Natuurlijk is Christus uniek. Natuurlijk kunnen we Christus niet worden, verre van. Maar wij hebben deel aan zijn zalving. We hebben er deel aan. We krijgen er een deeltje van. We krijgen er een stukje van wat hij heeft gekregen. Van wat hij heeft verworven. Ook als het gaat om de Geest. En hoe merk je dat dan? Nou, dat heeft alles te maken, zegt de catechismus, met het geloof. Zo staat het er toch, omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben. En daardoor deel heb aan zijn zalving. Dus het geloof, zegt de catechismus, dat is het middel waardoor wij met Christus verenigd worden. Ja, hoe zou je dat in gewone taal kunnen uitleggen? Best wel lastig, maar ik denk dan aan een huwelijk. Als je trouwt, dan word je officieel, heet dat, in de echt verbonden. In het huwelijk verbonden met elkaar. Het staat zwart op wit. Je spreekt het hardop uit. Er zijn getuigen bij. Je hoort bij elkaar. Nou, zo is het ook dat de christen verbonden wordt aan Christus. Niet door een huwelijk natuurlijk, maar door een ander middel. Dat is het geloof. Het geloof waardoor ik hem ga kennen en vertrouwen. En hoe sterker dat geloof, hoe meer ik hem ken, hoe meer ik hem vertrouw. Het geloof als een middel. Jongelui, je kunt ook denken aan het geloof als een kanaal. Een kanaal waar boten door varen, schepen, binnenvaartschepen. Als zo'n kanaal heel laag water heeft, heel klein is, dan kunnen er alleen maar boten door met een lichte lading. Maar hoe meer water erin staat, hoe breder en dieper dat kanaal is, hoe groter de boten zijn en hoe zwaarder de lading is. Zo is het ook met het geloof. Hoe breder en groter het geloof, hoe meer er doorheen kan van de Heer Jezus Christus. Hoe meer vertrouwen, hoe meer zicht je hebt op hem. Dat is het geheim van christen zijn. Door het geloof een lidmaat van Christus. Lidmaat, nou, denk maar aan ledemaat. Wij hebben armen en benen, dat zijn onze ledematen. En die luisteren naar het hoofd. Vanuit ons hoofd worden onze ledematen bestuurd. Nou, zo is het ook met de kerk. De kerk heeft één hoofd, Christus. En de christenen zijn zijn lidmaten. En zij moeten luisteren en zullen luisteren en gaan luisteren naar het hoofd, naar Christus. Dat is het geheim van christen zijn, het geheim ook van kerk zijn. Nou, daar spreekt Petrus ook over in 1 Petrus 2. Hij zegt, u wordt ook zelf, in vers 5, u wordt ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen. God neemt mensen en daarmee bouwt hij als met stenen zijn huis. Vroeger de tempel van steen, nu de tempel van mensen. En daar wil God wonen. Dat is het geheim van kerk zijn. Als we dat vergeten, als we alleen maar denken over de kerk en over christen zijn in theorie, in filosofieën, dan zijn we het geheim kwijt. Dit is het geheim. Door het geloof een lidmaat van Christus en daardoor deel zijn aan zijn zalving. Dat wil ik graag onderstrepen, want dat betekent dat christen zijn dus niet een standpunt is. Christenen die moeten ook niet zich beschouwen als een partij of een machtsfactor in de politiek. Christen zijn, bij alles wat waarvoor dat woord christelijk wordt gebruikt, moeten we ons eigenlijk afvragen, is dat nou echt gedragen door deze belijdenis? We kunnen kerken christelijk noemen, wij kunnen verenigingen christelijk noemen, wij kunnen politieke partijen christelijk noemen. Maar voor we het weten, kunnen we dat gaan opvatten als een machtsfactor, een partij met belangen die verdedigd moeten worden. Maar is alles wat wij christelijk noemen nu echt terug te voeren op deze belijdenis? Dat wij door het geloof bij hem horen en deel hebben aan zijn zalving. En je hebt wel eens mensen die heel trots kunnen zijn dat ze bij een bepaalde kerk horen of bij een bepaalde gemeente horen. Of bij een bepaalde politieke partij, noem het maar op. Of bij een bepaalde studentenvereniging. En dan noemen we dat christelijk, maar functioneert dat ook zo op deze toonhoogte? Nou, bij alles wat christelijk heet moeten we ons afvragen, is dat nou ook doordat de band aan Christus functioneert? Wij heten christelijke gereformeerde kerken. Nou, functioneert die band aan Christus dan? Zijn wij nou zo kerk, dat de mensen ons echt christenen kunnen noemen. Zoals daar in Antiochië. Een vraag om mee te nemen. Dat ambt van Christus, die ambten van Christus, daar gaan christenen in delen omdat ze in zijn zalving delen. Omdat ze ook van de Heilige Geest ontvangen die hij verworven heeft. Nou, dat betekent dus nogal wat. Want dat betekent dus dat we niet onszelf kunnen zien als passagiers in die trein waar ik net over had. Maar dat wij dus ingeschakeld worden. Dat wij ook mede ambtsdragers worden. Het begint passief door het geloof. Een lidmaat van Christus, deel aan zijn zalving. Je krijgt het. Je krijgt van de Heilige Geest die Christus verworven heeft als Christen. Dan ontvang je, dan sta je als een bedelaar met je handen uitgestrekt. Maar daar blijft het niet mee, dan word je vervolgens ook ingeschakeld, ingezet. Het is ook goed om dat te onderstrepen vanwege het volgende. Ik weet niet of het u opvalt, maar mij wel in ieder geval. Maar wij leven in een tijd waarin ook christenen, christenjongeren, christenouderen, maar vooral denk ik twintigers, dertigers, veertigers misschien ook. Wij kunnen heel erg worstelen met onze identiteit. En ik was laatst in Veenendaal in de bibliotheek en dan vind je al die tijdschriften. En ik bekijk dat altijd om ook altijd even te proeven van wat speelt er nou in de cultuur? Wat is nou aan de orde van de dag? En dan vind je allerlei tijdschriften die gaan over geluk, over happiness, over zingeving. En daarin gaat het heel vaak over je eigen identiteit. Blijf trouw aan je eigen identiteit. Zoek je eigen identiteit. Blijf jezelf, vind jezelf. Dat soort termen. Ik weet niet of u dat herkent, maar ik denk dat heel wat onder ons dat wel zullen herkennen. Blijf dicht bij jezelf, zeggen mensen dan tegen elkaar. Doe wat bij je past. Vind jezelf. Ja, hij of zij is nog erg op zoek naar zichzelf. En dat is ook wel te begrijpen, want zeker als je jong bent, dan ben je nog heel erg aan het uitvinden. Wat wil ik, wat kan ik, wat mag ik, wat is mijn bestemming, wat is mijn doel? Maar we leven in een tijd waarin dat heel belangrijk is geworden. Dat je eigen ik, ja, als het ware uitdoktert. En dat je eigen ik, dat gaat nog een stapje verder, eigenlijk opbouwt, creëert, jezelf ontplooit. Eigenlijk de architect wordt van je eigen ik. En als je dat nou naast deze belijdenis legt, dan is het heel goed om te zien dat wij dus zelf niet vorm hoeven geven aan ons ik, aan onze eigen identiteit. Dat wij dus niet het geloof ook mogen inzetten, het geloof in Christus mogen inzetten als een middel om onze eigen identiteit op te bouwen. Op zo'n manier dat je er heel wat aan beleeft en aan hebt. Maar wij mogen ons helemaal wegschenken aan Christus. Om ons te laten vormen naar zijn bedoeling. Begrijpt u dat? Dat is toch wat anders dan in onze cultuur zit. In onze cultuur moet je jezelf helemaal als het ware uitvinden. Voor de ouderen onder ons is dat misschien heel vreemd. Hè? Want u bent misschien in de voetsporen getreden van uw vader of uw moeder wat werk betreft. En toen je verkering kreeg, toen ging je natuurlijk trouwen. En je hoopte dat je kinderen zou mogen krijgen van de Heere. En je wilde blijven werken bij dezelfde baas, in hetzelfde bedrijf, stabiliteit, rust. Maar tegenwoordig moet het allemaal zo anders. Je moet jezelf ontdekken, uitvinden. Ben ik hetero of homo? Moet je jezelf uitvinden tegenwoordig. Dat vindt u misschien vreemd, maar dat zit helemaal in de lucht, in de cultuur. Ben ik iemand die in het buitenland zich moet ontplooien. Welke studie moet ik doen? Moet ik er 2 doen of 3 doen? Ik moet eigenlijk heel veel doen. Ik moet sociale contacten hebben. Ik moet goed in de markt liggen bij mijn vrienden. Ik moet op Facebook mezelf laten zien. Je hele identiteit, je moet het opbouwen. En je wordt er doodmoe van als je niet oppast. Maar dit Dit is heel anders. Dit is waar het hier over gaat. Je wegschenken aan Christus en zeggen: Heer Jezus, vormt u mij maar naar uw bedoeling. Mag ik mens van u worden? En wat gaat de Heer Jezus dan doen? Wat gaat God in Christus dan doen? Dan komen we bij het tweede van de preek. Eerst dat delen in Christus zalven, nu dienen in Christus dienst. Nou, we hebben daar al iets van gelezen in 1 Petrus 2. Wat gaat er dan gebeuren met je? Als je door de Heer Jezus in dienst wordt genomen. Als je wordt verlost van dat streven om jezelf uit te vinden. Je eigen identiteit te zoeken, te vinden, uit te bouwen. Wat staat er dan in vers 9? U bent een uitverkoren geslacht. Een koninklijk koning. Dus koninklijk priesterschap, priester. Een heilig volk, een afgezonderd volk wil dat zeggen. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Opdat u de deugden, de volkomenheden, de heilige eigenschappen van God zou verkondigen. Namelijk van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Hele volle zin, maar je kunt het erin lezen. Koninklijk, priesterlijk en verkondigen. Je mag ook zeggen profeet zijn. Daar heb je ze. Als je christen wordt, mag je dienen in de dienst van Christus. En dan word je profeet, priester, koning. Dat zegt onze blijdenis ook. In antwoord 32. Kijk maar. Opdat ik zijn naam belijd, daar heb je het profetische. Mijzelf als een levend dankoffer aan hem geef, daar heb je het priesterlijke. En tegen de zonde en duivel strijdt. En dan ook nog in eeuwigheid met hem zal heersen. Het koninklijk. Profeet, priester, koning. Dat is bijzonder. Dus, misschien is hier wel een meisje in de kerk. Dat zegt, vroeger wilde ik altijd een prinsesje zijn. En weet je nog heel goed te herinneren dat je die roze prinsessenjurk kreeg. Of die plaatjes die je spaarde van prinsessen. Nou, wat is het dan bijzonder om te horen dat je, als je bij de Heer Jezus hoort, zelfs koningin mag zijn. Wij hebben maar één koningin in Nederland, Maxima, en maar één koning. Maar als je bij de Heer Jezus mag horen, word je koning, koningin gemaakt. Profeet, profetes. Priester, priesteres. Het ambt van alle gelovigen, kunnen we dat noemen. En laten we dat eens wat nader bekijken dan. Wat is dat dan, dienen in Christus dienst als profeet? Nou, dat betekent dat je de gelegenheid grijpt om een goed woord te spreken van Christus. Opdat ik zijn naam belijd, staat er in de catechismus. Zijn naam belijden. Dus belijdenis doen, u zegt misschien dat heb ik al lang geleden gedaan. Vooraan in de kerk, of in de oude kerk, in het centrum. Of misschien zeg jij, dat heb ik pas geleden gedaan, dat heb ik al gedaan. Ja, maar zijn naam belijden, dat is niet iets eenmaligs. Maar dat is iets van heel het leven. Door heel het leven heen. Zijn naam belijden, dat doe je als je bij de McDonald's zit. En je bidt voor die cheeseburger. Terwijl de mensen aan het volgende tafeltje misschien wat bevreemd naar je kijken. En je mag het gewoon doen. Je mag zijn naam belijden. Je mag uitkomen voor je liefste. Die je gered heeft. Die tot aan het kruis ging. Die voor je opstond. Met wie je één mag zijn. In wiens salving je mag delen. Eigenlijk raar dat wij ons daar vaak zo voor schamen. Terwijl het zo heerlijk is. Zijn naam belijden. En je mag het zeggen als er iemand naar je toe komt die zegt, ja, jij bent toch christen? En dat je dan niet schutterig hoeft te kijken en wat zenuwachtig hoeft te bewegen, maar dat je dan mag zeggen, ja, ik mag bij hem horen. Ik mag van de Heer Jezus leven. Dan belijd je zijn naam. Dan doe je alweer belijdenis. Zijn naam belijden. Wat heeft de Heer Jezus daar een bijzondere belofte over gegeven? In Matteüs 10 leest u dat. Ieder die mij belijden zal voor de mensen, zal ook ik belijden voor mijn Vader die in de hemel is. Dus als je de Heer Jezus belijdt, als je zegt van ja, maar ik hoor ook bij hem. Ik hoor ook bij hem. Je bent wel zo aan het schelden aan, op christenen en misschien heb je er wel gelijk aan, maar één ding. Over Christus moet je niks verkeerd zeggen. Want ik kan het weten, want ik ben een christen. En ik hou van hem, ik heb hem lief. Dat mag. Wat is dat heerlijk als je zo heel eenvoudig, zo heel spontaan in het leven mag staan. Dan ben je zomaar ineens profetes. Misschien wel in je eigen gezin, in je eigen familie, op die verjaardagsvisite. Dat je het ineens zomaar eigenlijk mag zeggen. Dat je zegt van, ja, het is ook niks met de kerk. Er is ook veel gedoe in de kerk en er is veel naast te zeggen. Maar één ding, Christus is geen bedrieger. Christus, hem heb ik lief. Zijn naam belijden in je familiekring. En wat hebben we daar veel behoefte aan. We zijn zo verlegen. Terwijl in deze grote wereld, zeker in ons eigen kleine landje, zich niemand schaamt. Je kunt de meest schaamteloze dingen op tv zien of op internet zien of op de straten zien. En zouden wij ons dan schamen voor onze liefste? Die Heer. We lijden niet één keer in het leven. Maar het kan zomaar in de kantine, op school, op je werk. En wat kan het dan helpen als je het samen doet? Hé, jongelui, dat je samen naar McDonald's gaat en dat je zegt van alles goed en wel, maar we gaan ook samen bidden. Is het een stuk minder eng. En je merkt meteen hoe nodig je elkaar hebt. Priester zijn. Een koningschap van priesters. In het Oude Testament alleen de zonen van Levi. In het Nieuwe Testament alle gelovigen. Allen die aan Christus verbonden zijn door een waar geloof. Priesters en priesteressen. Jongens en meisjes, wat deden priesters? Offeren. Zegenen, bidden, onderwijs geven uit de boeken van Mozes, de Torah. En dat mag je dan doen. Zoals de Heer Jezus zichzelf geofferd heeft, mag je ook jezelf offeren. Mijzelf als een levend dankoffer aan hem geven. Er staat dus niet in de catechismus, ik doe wel eens wat in de collectezak. Maar eigenlijk staat er, ik doe mezelf in de collectezak. Ik geef mezelf weg aan hem. Ik ben een levend dankoffer. Dat is het priesterschap van de christen. Jezelf geven. En u vindt dat overal in de schrift terug. Romeinen 12, vers 1. Ik roep u er dan toe op, broeders, zusters, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. Je hele bestaan, wil dat zeggen, aan de Heere toewijden. Ja, en dan komt er iemand van de kerkraad langs. En die zegt, ja, we hebben dringend iemand nodig voor dit of dat. Misschien in de catechese, in het jeugdwerk. Een ambtsdrager. Op de vrouwenvereniging. In het evangelisatiewerk. Ja, en wat doe je dan? Geef je jezelf. Natuurlijk, je kunt heel druk zijn. Heel druk zijn ook in de kerk. En je kunt er zelfs door gaan klagen. Dat je zegt, poeh, wat is het weer druk dit seizoen. Ik heb al zoveel dingen. Maar er staat in de catechismus dat ik mijzelf als een levend dankoffer aan hem geef. Als wij klagen in het werk in de gemeente, is het dan nog wel een dankoffer? Waar komt het dan uit voort? Zijn we dan misschien een beetje gaan lijken op die oudste zoon uit de gelijkenis, die zei, ik heb altijd gedaan wat hij vroeg, en ik mocht nooit eens een lammetje slachten en met mijn vrienden eten. Ik heb altijd maar geslaafd, ik heb altijd maar gedraafd. En dan die jongste zoon, die alles erdoor gebracht heeft, daar gaat u dan een feest voor geven. Dan word je een narig van. En dan ga je zuchten, dan denk je, die kerk, al dat werk, al die avonden dat ik bezig ben. Nou, ze kunnen me wat als ze me weer vragen. Maar ben je dan nog priesteres of priester? Offer je jezelf dan als een levend dankoffer aan hem? Nee, mijn uren en mijn tijd. Ja, dat is een bekend lied. Ja, heb je wel eens gekeken wat er staat? Nee, mijn zilver en mijn goud, ook dat nog. Dat ik niets daarvan behoud. Je durft het niet eens te zingen. Ik niet tenminste. Maar het ademt wel de sfeer van jezelf offeren. Je doet het niet voor de mensen. Voor de mensen in de kerk. Waar je misschien wel eens een beetje kribbig over wordt. Die zeurt altijd, die heeft altijd kritiek. Het is nooit goed of het deugt niet. Maar je dient hem. God. Even heel persoonlijk, daarom ben ik denk ik nog dominee. Als je het moest doen omdat de mensen je zo aardig vinden, dan kun je er beter mee stoppen. Maar je doet het voor hem. Doet u het ook voor hem? Als de kerkraad eens langskomt. Of een vraag stelt. Hoe weeg je de dingen dan af? U moet dat in uw eigen geweten doen natuurlijk. U moet het doen in overleg met uw gezin natuurlijk. Maar zijn wij bezig om op de toonhoogte van het dankoffer te dienen. God te dienen. Met Christus mede te arbeiden. Zoals Paulus het zegt. Je durft het bijna niet te zeggen. Medearbeiders van Christus. Meearbeiden aan zijn koninkrijk in deze grote wereld. En ik ben zo klein, zo zondig, zo beperkt. En toch meedoen. Niet iets offeren, maar jezelf offeren. Bidden. 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 Ik moet zeggen, sinds ik voor de poster werk, is dat op een nieuwe manier voor mijzelf gaan leven. We hebben allerlei activiteiten en dan denk je, zou het wat worden? Zouden die moslims uit de buurt nou naar ons kerstfeest komen? Of naar onze paasvier komen? Kan toch eigenlijk niet? En dan zeggen we weer tegen elkaar, bidden. Door het gebed. Door het gebed. En wat heeft God rijk gehoord? En wonderlijk verhoord. Bidden hoort bij priester zijn. Bidden in je gezin. Bidden aan tafel. Bidden voor elkaar. Zegenen. Niet vervloeken, maar zegenen. Zegen verspreiden. En dat is in het gewone leven, lieve mensen. Daar hoef je niet een speciaal ambt voor te hebben. In het gewone leven met zijn ups en met zijn downs. En met zijn meewind en met zijn tegenwind. Koning zijn. Koning, het meest verborgen ambt van Christus. Ook ons meest verborgen ambt. Denk ik wel eens. Van dat heersen in eeuwigheid met hem over alle schepselen heersen. Nou, dat staat uit. Dat komt nog. Het is vooral strijden. Strijden in dit leven tegen de zonde en de duivel. Christen zijn, dat is niet dommelen in de trein van de kerk. Christen zijn is strijden. Christen zijn is als zo'n middeleeuwse ridder te paard. En je harnas gebruiken en je helm gebruiken en je zwaard gebruiken en je schild gebruiken, zegt de schrift. Tegen de zonde binnenin mij, de duivel buiten mij. Grijp naar het eeuwige leven. Strijd de goede strijd van het geloof. Christen zijn, jongelui, ik weet niet hoe ze erover denken in jouw omgeving. Misschien zeggen ze wel, zo heel populair, hè, van ja, christen zijn, dat is voor watjes. Hè? Ja, christen zijn, dat is toch niet stoer. Hè? Maak je dat wel eens mee, dat ze zo in je omgeving daarover praten? Nou ja, christen zijn. Met een boekje in de kerk en zo, dat is niks voor mij. Maar christen zijn, dat betekent strijder zijn. Dat betekent tegen jezelf, tegen de wereld, tegen de Satan, in de kracht van Christus strijden. Christen zijn betekent tegen de stroom oproeien. Dat wil iedereen toch vandaag? Anders zijn dan anderen, tegen de stroom in, wees dan Christen. Dan ben je er altijd van verzekerd dat je een aparte bent, een apart gezette bent. Strijden. En aan het einde regeren. Ik kreeg een vraag binnen vorige week al. Hoe is dat dan? Wat houdt dat in? Regeren over alle schepselen. En tegelijkertijd God loven en prijzen. En hoe gaat het dan allemaal in het hiernamaals? Nou, veel daarvan is verborgen, maar ik denk zo, denk maar eens terug aan het paradijs. Adam en Eva, ze kenden de dieren bij naam. En zo konden ze als koning en koningin heersen. Niet kapot maken, niet slopen, niet vernielen, maar bouwen en bewaren. Kennen. Nu kennen wij de natuur niet eens, onze medeschepselen niet eens. We kennen onszelf amper. Maar straks met hem kennen zoals wij gekend zijn. Met hem, heers met hem, de tweede Adam, weer dat volkomen beeld van Adam en Eva vertonen dat zij voor de zondeval droegen. Zo zal het zijn. Veel meer daarover zeggen wordt stamelen, stotteren. Eén ding. Het is beter dan dat het ooit was. Het paradijs, maar dan in het kwadraat, om zo te zeggen. Lees het laatste Bijbelboek maar. Bomen die maandelijks hun vrucht geven. Rivieren. Een wereld die door de vrede bloeit. Die de mensheid niet als een plaag hoeft te ervaren zoals nu. Maar als een zegen. Omdat het een nieuwe mensheid is. Van profeten, priesters, koningen en koninginnen, profetessen en priesteressen. Christen zijn. Zijn wij dat? Wij zitten toch niet te dommelen in de trein. En goedkeurend te kijken als de conducteur voorbij komt. Of wat te mopperen op die man. Maar actief. Ingeschakeld. Ingezet. Ambtsdragers. Onszelf gevend. Omdat hij alle eer waard is. Halleluja. Amen.
Thank you.
gaan samen de Heer danken en bidden. Het is goed om te denken in onze voorbeden aan Dominee van der Zwan. Die is uitgeschakeld wegens ziekte. Die zou vandaag voorgaan, maar dat kon dus niet. We willen ook bidden voor de avond die ProChristen belegt met de gemeente. En laten we dan ook meteen een zegen vragen voor de maaltijd die we dan straks eventueel gaan nuttigen. Laten we de Heer samen gaan zoeken. Zo komen wij als kleine priesters en priesteressen voor uw aangezicht, Heren, om te doen wat eeuw in, eeuw uit de priesters deden en doen, namelijk bidden tot u. U geeft uw kinderen, Heere God, van de zalving van uw Zoon, namelijk de Geest. En dan wordt het anders. Het kon niet anders, het kan niet anders. Profeten, profetessen, koningen, koninginnen, priesters, priesteressen. Wij vragen van u, leer ons om onszelf als levend dankoffer te offeren. Niet als een zoenoffer, dat bracht u, Heer Jezus, maar als een dankoffer. Geef dat we zo de dankbaarheid gestalte geven. U weet ook hoe dat gaat en hoe dat staat bij ons. In ons gezin, in ons gemeentelijk leven, kerkelijk leven, op ons werk. Het kan zijn dat we zuchten onder het vele werk, de vele drukte. Maar Heere, wilt u ons dan weer terugbrengen bij het fundament van al dat werk. Namelijk uw werk, Heere Jezus Christus. En dat we weer zien dat we mede zijn ingeschakeld in uw werk. En dat werk in uw koninkrijk niet is van moeten, maar van een levend dankoffer zijn. Leer ons om bij alle drukte daar weer bij uit te komen. En geef ons ook wijsheid om af te wegen. Om te bepalen. Hoe moeten we prioriteiten stellen? In ons werk, in ons gezin, in het werk in de kerk. U weet ook wanneer we onszelf alles behalve laten inschakelen in uw koninkrijk, in uw gemeente. Dat er bitter weinig terechtkomt van dat levend dankoffer zijn. Wilt u dan, Heer Jezus Christus, onze koning worden? En geef dat wij ons gewonnen geven aan uw koninklijk bewind. En ons laten inschakelen. Ons laten arresteren. Ons apart laten zetten. Heer, we willen van u vragen, maak dat wij gemeente mogen zijn van Christinnen en christenen die naam dragen omwille van Christus. Niet uit traditie, niet uit gewoonte, niet uit een soort volkskerkelijk idee, maar van binnenuit gedragen. En Heer, geef ook dat we ook in Veenendaal bekend mogen zijn als christenen. Als mensen die leven uit u, Heer Jezus. En dat dan ook uitleven. Wilt u zegen verbinden aan het werk dat mag gebeuren. Ook door ons als nietige en toch ingeschakelde ambtsdragers. Wat mag er veel gebeuren in de gemeente. Wat mogen we u daar dankbaar voor zijn. Wilt u dat werk ook zegenen. Het werk dat gebeurt op mannen- en vrouwenverenigingen, op bijbelstudies, in de kerkenraad. Het werk dat gebeurt op de jongeren, op de verenigingen, diverse verenigingen van jongeren. Het evangelisatiewerk dat mag gebeuren. We dragen het werk van de posten aan u op. Ook de catechese die daar plaatsvindt. Heren, wat prachtig dat er enkelingen mogen zijn die verlangen krijgen om u te dienen. Wat een wonder van u is dat in deze tijd. Geef dat we ons erover verblijden en er ook als priesteressen en priesters voorbeden voor doen. Dat uw koninkrijk zal komen. Dat uw kerk bewaard en vermeerd wordt. Heren, we bidden u om vergeving voor onze zonden. Doordat wij zo heel vaak te pas en te onpas het woordje christelijk gebruiken. En dat zomaar kunnen gebruiken als een machtsfactor. Een partij, een standpunt. Maar dat zo helemaal losgeraakt kan zijn van uw levende heerschappij, Heer Jezus Christus. Heer, we willen bidden voor uw wereldwijde kerk. Voor de vervolgde en verdrukte kerk. We willen bidden of u uw zegen wil geven aan het evangelisatiewerk, aan het zendingswerk. We vragen maakt dat wij niet alleen priesterlijk bidden, maar ook doen. En dat ons gebed ons gedrag zal stempelen en ons gedrag, ons gebed weer zal uitlokken. Heren, wij bidden u voor het kerkverband waar we deel van uit mogen maken, die christelijke gereformeerde kerken die in hun naam zo uitdrukkelijk verwijzen naar Christus. Heren, geef dat het er werkelijk christelijk aan toe mag gaan. Dat we ons herkennen in u en in uw werk. En zo ook elkaar als kerken herkennen en erkennen en waarderen. Heren, houd ons dicht bij u, ook als kerk. We bidden voor heel de kerk in Nederland. We bidden, brengt u samen wat samen hoort op basis van dat ene fundament van uw woord. Heren, we bidden u voor uw dienaren. In het bijzonder willen we bidden voor hen die ziek zijn of die een geknakte gezondheid hebben. Er zijn diverse namen die te noemen zouden zijn. We bidden vanmiddag heel bijzonder voor dominee Van der Zwam. Wilt u hem nieuwe kracht en nieuwe moed geven, zodat hij ook weer voor kan gaan in de kerk en zijn werk mag opvatten. Zegent u hem met alle die aan hem verbonden zijn, in uw trouw, in uw goedheid. We bidden u voor de avond die vanavond is uitgeschreven door Pro Christo. Zegent u de gesprekken, zegent u de ontmoeting. We bidden ook een zegen voor ons dagelijks brood. Want ook dat dagelijkse brood is genadebrood. En smaakt daarnaar. Immers, heel het leven mogen we zien in het perspectief van wat u doet en wat u geeft, Heer Jezus. Zegent u dan dit eten en drinken, dat we straks nuttigen. Geef ons uw zegen in de week die voor ons ligt. Het zij een week van werk, of een week nog van vakantie, een week van school of van studie. Een week van werk in huis of buitenshuis. Een week misschien van stilte, wanneer we uit het arbeidsproces gegaan, geraakt zijn, gedwongen zijn misschien wel. Zegen ons wanneer het stil om ons heen wordt. En we stilletjes meeluisteren voor de internetverbinding met de kerk. Als de klok tikt en we ons eenzaam voelen en de stilte kan drukken, wilt u erbij zijn. Wilt u genadig de stilte vullen met uzelf. Zo ziet alles op u. Zegen ons, Heren, zoals u dat alleen maar kunt. Hoor ons bidden en ons danken. In de naam van hem die altijd bidt, de biddende hoge priester. In de naam van hem die altijd zegenend bezig is. In de naam van hem die als koning regeert en ons als profeet de weg wijst. Hoor ons omwille van uw lieve Zoon. In Christus bidden we het. Amen. We gaan onze gaven geven en zo ons werk als priesters en priesteressen doen. Als we onszelf geven, dan hoort er ook bij dat we geven van wat we eerst van God ontvingen. En dan gaan we ook zingen met begeleiding van de bovenstem. Psalm 138 vers 1. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer. 138 vers 1 vormt onze slotzang. Verhef uw harten tot God, ontvang de aloude priesterzegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jou vrede. Amen.